Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Het is weer zover. De publieke omroep ligt onder vuur. Een paar jaar terug moest er nog amusement verdwijnen. Nu wil de NPO juist meer amusement om jongeren te lokken. Programma's als Andere Tijden en Radar dreigen daarvan slachtoffer te worden. Televisierecensent Arjen Fortuyn kijkt voor deze keer achter de schermen en ziet vooral een machtsstrijd tussen de omroepen en het NPO-bestuur.
Koffie? Ja, lekker.
Het maken van mijn dagelijkse televisiecolumn begint eigenlijk meteen na het eten. En dan komt het moment dat ik vrij directief verordoneer dat ik een kopje koffie wil. En dat mijn zoons de tafel moeten afruimen en moeten beginnen met afwassen. En dat doen ze dan onder mild protest.
Niet gooien met die chocola.
Tuurlijk wel. Ga je überhaupt kijken?
Ik ga eerst kijken naar de allerlei talkshows over het Eurovisie Songfestival.
Nou, dat is wel fijn.
We komen allemaal uit Rotterdam deze week, omdat het in Rotterdam is. En dan natuurlijk het interview van Matthijs van Nieuwkerk met koningin Maxima.
En dan is het eigenlijk voor mij zaak dat zo snel mogelijk iedereen uit de keuken verdwijnt. En dat ik nog steeds op dezelfde stoel waar ik op zat toen ik at, die draai ik dan een kwartslag. En dan staat daar de tweede televisie die ik speciaal gekocht heb toen ik televisierecensent was. En dan zet ik hem aan.
Dat was het. Koffie, nou, de tv, daar is Django McCoy. En de laptop aan om te zien wat er in de rest van de wereld nog gebeurt. Zo.
En waarom heb je daar een extra tv voor nodig eigenlijk?
Omdat het wel echt werk is. Ik heb heel erg het idee, dat doe ik dus ook nooit, maar dat als ik met mijn gezin op de bank zit, dan wil je onderling een beetje praten en observaties delen. En voor je het weet raak je afgeleid.
Inmiddels is het 8 uur journaal bezig en kijk ik alvast even op Twitter wat er vanavond in de talkshows zit.
In principe kijk ik 's ochtends in de gids van wat is er. En dan kies ik meestal twee programma's uit waarvan ik denk van hey, dit zou het wel eens kunnen zijn. Maar tegelijkertijd is televisie ook een actueel medium. Dus moet ik in de loop van de avond kijken of er niet iets gebeurt waardoor ik mijn plannen om moet gooien. Bovendien komt het natuurlijk ook regelmatig voor dat ik van tevoren denk van deze documentaire over Kirgizië is heel interessant. Hier ga ik iets mee doen. En dat ik na 20 minuten kijken denk van mijn hemel, hier heb ik niks aan toe te voegen. En dan moet ik van plan veranderen. Er zijn ook wel, dat zijn de ergste avonden waarop ik net 3 keer van plan verander. En uiteindelijk om 22:30 ten einde raad nog maar een programma opzet. En denk van ja, oké, 1, 2, 3 in godsnaam deze dan maar. Want er komt een deadline aan.
Ja.
Mijn opdracht is uiteindelijk niet zozeer om televisie te kijken. Maar om interessante stukjes te schrijven.
Arjen, jij voert dit ritueel al 3,5 jaar uit en je schrijft dus dagelijkse televisiecolumns voor NRC. Maar waarom ben jij vandaag hier aangeschoven?
Ik ben hier vandaag om te praten over de organisatie waar ik de facto het meeste over schrijf. En dat is de publieke omroep. Mm-hmm. Want daar is ook al jarenlang ritueel terugkerend is er debat over wat de publieke omroep nou precies moet doen. Of die zich moet richten op heel veel kijkers of zich moet richten op vooral zijn publieke functie. En de afgelopen weken zijn er nieuwe plannen voor 2022 naar buiten gekomen. En wat daarin heel erg opviel was dat de publieke omroep sneed in diverse informatieve en journalistieke programma's. Zoals Andere Tijden en Radar.
Ons belastinggeld is bedoeld voor verhalen die anders niet verteld zouden worden. En je kan mij niet wijsmaken dat Andere Tijden daar niet onderdeel van uitmaakt.
Maar toch verdwijnt Andere Tijden, want de NPO is op zoek naar andere kijkers.
Onrust in Hilversum. De NPO wil een jonger publiek trekken, maar die strategie lijkt ten koste te gaan van goed bekeken journalistieke programma's als Radar en Opsporing Verzocht. Zo ging Radar de afgelopen 3 jaar van 38 afleveringen naar 24 per jaar om de ruimte te geven aan amusementsprogramma's die zich richten op de kijker tussen de 20 en 49 jaar.
En er een boel protest is geweest van programmamakers die zeiden van ja, maar hey, onze bazen zetten ons in de hoek. Hoe kan dat? Terwijl wij toch goede programma's maken die door veel mensen worden bekeken.
Antoinette, jouw programma Radar, je presenteert het sinds 1995.
Ja.
Nog steeds een groot succes qua kijkcijfers, 1,5 miljoen. Ja. Vrij gebruikelijk. Jullie leveren in.
Ja. Ja, we hebben afgelopen jaren fors ingeleverd. En nou begrijp ik ook best dat je op een bepaald moment, juist omdat het al zo verschrikkelijk langer is, dat je ook iets van vernieuwing wil en dat je iets van verjonging wil. Daar heb ik best begrip voor. Maar ik zie niet dat die 14 afleveringen die wij dan hebben ingeleverd, dat er geïnvesteerd wordt in andere inhoudelijke programma's.
Dus iedereen krakeelt weer vrolijk door elkaar heen.
Ja, het is gewoon heel jammer. En als je ziet wat er voor terugkomt. Je noemde het woord infantilisering ja. Al. Ja, dat is wat het is. We kijken naar BN'ers die moeten proeven of iets van chocolade is. En dat krijgen we er dan voor terug.
Ja, en de afgelopen dagen hè, zijn deze twee genres eigenlijk tegenover elkaar komen te staan of gezet. En het grootste symbool daarvoor, denk ik, is het programma veel besproken inmiddels Chocolade. Hè?
Ja, dat was ook wel een heel, heel wonderlijk programma. Nou, je kunt heel veel verschillende dingen maken van chocola. En ook zodanig dat je van een afstandje niet meer ziet dat iets van chocola is. En ze hadden bij Omroep Max bedacht dat je bekende Nederlanders, niet zulke heel erg bekende Nederlanders. Ja, die moesten dan zeggen van iets of het van chocola was.
Dat gaat er net. Oh, dit zou.
Dat zou kunnen.
Maar het is wel
kunnen. Een kinderlaars.
Ja. Oh, dit zijn vetbollen. Ja. Toch? Ja,
maar. En uiteraard, the proof of the pudding was in the eating. Dus uiteindelijk om uit te maken of iets werkelijk van chocola was of gewoon een tuinschep, moesten ze hun tanden erin zetten. Nou, en dat leverde allemaal doldwaze beelden op die om een totaal mysterieuze reden de kijker niet konden bekoren. Dus er keek bijna niemand naar. En vervolgens begon ook iedereen zijn handen ervan af te trekken door te zeggen van dat dit voor de publieke omroep toch wel heel erg nietszeggend oppervlakkig amusement was.
Want het omroepsysteem, altijd als we daarover hebben, dan denk ik, oh ja, het is best ingewikkeld. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van de publieke omroep?
De korte en publieke omroep gaan absoluut niet samen. Maar nee, kijk, er zijn een aantal heel heldere doelstellingen van de publieke omroep als geheel. Dat is het voorzien van het publiek van informatie en van educatieve programma's, culturele programma's. Eigenlijk de dingen die, waarvan je denkt van dat heeft de maatschappij nodig op televisie en op radio en op online. En we kunnen er niet op vertrouwen dat de markt daarin voorziet. Tegelijkertijd is ons omroepbestel ook nog heel erg een erfenis van de verzuiling. Waarbij de publieke omroep eigenlijk het enige audiovisuele medium was. En er dus besloten was van de verschillende maatschappelijke groeperingen in Nederland moeten daar allemaal een vertegenwoordiging in hebben. En die structuur die is eigenlijk mee verhuisd naar de nieuwe tijd.
Mm-hmm.
Waardoor een van de andere doelstellingen van de omroep is om zoveel mogelijk maatschappelijke standpunten en in zekere zin ook politieke opinies naar voren te brengen. Of een mogelijkheid te geven om geuit te worden.
Mm-hmm.
Maar dat doorkruist natuurlijk voor een deel die gedachte van we moeten overkoepelende programma's, nieuws en informatieprogramma's en educatieve programma's maken. Dus die omroepen die zijn steeds meer hetzelfde gaan doen, maar ze zijn er nog wel allemaal. Mm-hmm. En ze hebben, omdat ze veel leden hebben en vaak ook goede connecties met de politiek, hebben ze veel macht. Dus ontstaat er constant een machtsstrijd tussen die omroepen die programma's willen maken en de algemene NPO-leiding die moet besluiten wat er uitgezonden wordt en op welk moment.
Precies. En daarnaast willen ze ook nog wel een beetje leuke kijkcijfers halen. Of speelt dat eigenlijk helemaal niet, omdat het een publieke omroep is?
Dat is het derde element. Want de Nederlandse publieke omroep wordt voor een deel gefinancierd met reclamegelden. En dat zie je met name bij NPO 1, wat verreweg de best bekeken zender van Nederland is. Dat daar over het algemeen hele strenge kijkcijfernormen worden gehanteerd voor programma's. Waarbij ze ook snel weer van de televisie gehaald worden als ze daar niet aan voldoen. Ik heb ook wel eens gezegd van ja, de NPO 1, het loopt als een commerciële televisiezender. Het kwaakt als een commerciële televisiezender. Maar het is behalve half een commerciële televisiezender ook een publieke voorziening. En dat, ja, dat loopt mis. Wat daar vooral ook achter zit, is dat met name de adverteerders houden niet van oude kijkers. Die willen de zogenaamde boodschappers bereiken. En dat zijn de mensen, globaal genomen, tussen de 25 en de 50. En dus hoe minder van dat soort boodschappers NPO 1 bereikt, hoe minder advertenties ze kunnen verkopen, hoe meer het budget en het systeem onder druk komen te staan.
Wat zegt de NPO zelf eigenlijk over die doelstellingen? En hoe heeft bijvoorbeeld een programma als Radar of Andere Tijden daar mee te maken?
De NPO zelf, en in dit geval vooral Frans Klein, de directeur video van de organisatie, wil op zich natuurlijk veel kijkers. Maar ze zeggen van we willen ook jongeren bereiken en daarvoor moeten we geld vrijmaken om online meer dingen te kunnen doen.
Mm-hmm. En daarbij willen we verbindend zijn tussen alle generaties. En de afgelopen 10 jaar hebben we gezien dat we dominant ouder worden. Mm-hmm. Dus het vraagstuk wat nu op tafel ligt is niet dat we afscheid nemen van de oudere kijker. Wat we nu aan het doen zijn is proberen die groep daaronder, die middengroep, meer te interesseren voor publieke programmering.
Aan de andere kant zegt de NPO, we hebben op NPO 1 zoveel kijkers dat als het ons lukt om daar iets meer voor jongeren te programmeren, halen we naar verhouding een heleboel mensen binnen. Nou, bij Andere Tijden zie je de machtsstrijd van de verschillende elementen binnen het publieke omroep in optima vorm. Want het begint ermee dat de NPO-leiding dus die wil bezuinigen.
Ja.
En die hebben vervolgens aan de omroepen gevraagd van doe eens een suggestie. En Andere Tijden wordt gemaakt door de NTR en de VPRO samen. En de VPRO heeft gezegd van wij kunnen wel bezuinigen door ons terug te trekken uit Andere Tijden. Dan kan de NTR dat in zijn eentje maken.
Ja.
Wat een soort vals bezuinigingsvoorstel is. Want het is maar de vraag of NTR dat in zijn eentje wil ophoesten.
Ja, kan betalen überhaupt. Ja.
Ja. Vervolgens heeft NPO gezegd van dus de leiding van dan gaan we Andere Tijden halveren. Maar dan gaan we in plaats daarvan wel allemaal specials maken. En dat klinkt alsof het een in plaats van het ander komt. Maar hier was men al druk aan het spinnen. Want op dit moment maakt Andere Tijden, behalve reguliere uitzendingen, ook al allemaal specials.
Ja.
En die worden dus nu ineens verkocht als een soort vervanging. Terwijl de hoofdzaak toch is dat er iets verdwijnt. Maar wat je in dat spel heel erg ziet, is hoe inderdaad die omroepen die hun programma's willen pitchen tegen de leiding van de NPO aanlopen die een groter belang hebben. Die willen geld overhevelen naar online. En er ontstaat onmiddellijk een padstelling. Een ander voorbeeld was dat BNNVARA moest bezuinigen. En die kwam met het voorstel van we willen wel stoppen met first dates maken.
Oh ja, heel populair, juist onder jonge mensen.
Ja, dat is echt het programma waarvan je weet dat de NPO-leiding als allerlaatste zal zeggen, zeg maar, als er helemaal geen televisie meer is, dan zullen ze zeggen van dan moeten we nu maar stoppen met first dates. En wat je hieraan ziet, behalve dat het aan de ene kant heel treurig is en de andere kant wel amusant, is dat dus die verschillende machtsblokken in dat systeem elkaar gegijzeld houden.
Mm-hmm. En dus enorme kluwen van belangen geworden eigenlijk. En het spel wordt dus ook wel heel mooi gespeeld naar buiten toe als ik dit hoor.
Ja, want niemand wil uiteindelijk de boeman zijn die ervoor gezorgd heeft dat er weer een informatief journalistiek programma verdwijnt of kleiner wordt. Vrijwel altijd ten faveur van dingen die net wat minder diep graven.
Jij zegt bijna altijd ten faveur van lichtere programma's, van amusement. Jij hebt natuurlijk jarenlang heel aandachtig televisie zitten kijken. Is dat inderdaad wat jij ook hebt opgemerkt?
Nou, laat ik beginnen met zeggen, er is echt heel veel, heel erg goed aan de programma's van de publieke omroep. Ik heb de afgelopen jaren heel erg veel geleerd over de Nederlandse maatschappij en de mensen daarin. Maar wat je wel ziet, is dat ook bij de serieuze programma's steeds meer formatering optreedt. Mm-hmm. Dus dat bijvoorbeeld een talkshow, waar je natuurlijk heel veel kanten mee op kan, die wordt in steeds kleinere blokjes opgedeeld van de 4 of 5 onderwerpen die allemaal niet langer dan 12, 13 minuten mogen duren. Terwijl een aantal jaren geleden er veel makkelijker gewoon een half uur ergens voor uitgetrokken werd.
Maar misschien is dat wel omdat wij als kijkers dat hartstikke fijn vinden. Misschien willen we wel niet langer dan 12 minuten ergens over horen als we naar een talkshow kijken. Dus misschien bieden ze ons wat wij aankunnen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook een soort self-fulfilling prophecy. Als je een boekwinkel hebt met alleen maar dunne boeken, dan kun je vanzelf gaan geloven. Ja, mensen lezen alleen maar dunne boeken.
Ja. En heb je ook gezien dat steeds meer amusement de NPO binnencijpelt?
Nou, dat is in zekere zin een pendulebeweging. Want de druk om amusement te brengen is er altijd. En toen er nog weinig commerciële televisie was, hadden we natuurlijk ook alle grote amusementshows. Die waren gewoon bij de NPO. En een paar jaar geleden zag je dat met name vanuit de politiek er gezegd werd van nou, dat moet wel echt wat minder, want dat is de taak van de publieke omroep niet. Dus toen is een programma als Ranking the Stars afgevoerd. Je ziet dus nu dat die pendule weer terugslaat en dat de publieke omroep zegt van we moeten de mensen een beetje amuseren. Want dat is toch waar de belastingbetaler recht op heeft voor al het geld wat hij voor de publieke omroep betaalt.
En Arjen, jij bent nu een beetje de professionele televisiekijker, hè? De expert. Maar hoe kijk jij daar nou naar? Wat zou volgens jou nou de NPO moeten doen?
Ik denk je vooral hele goede dingen moet maken. En de dingen die goed en belangrijk zijn. Waardoor je ook tegen jezelf makkelijker kunt zeggen van dit is misschien niet heel veel bekeken. En misschien krijgt het nog een lang naleven online. Wat natuurlijk heel veel gebeurt bij televisie. Want wat je niet moet onderschatten is, om te beginnen, hoeveel mensen er nog steeds naar televisie kijken. Ik bedoel, zelfs naar een slecht bekeken programma kijken 100.000 mensen vaak. En er wordt heel veel gepraat over televisie. En dat gebeurt veel minder bij een, als je iets maar een beetje los op een achteraf YouTube kanaal neerzet en maar moet hopen dat het kijkers trekt.
Dus de plek geeft het eigenlijk ook het gewicht dat het dan zou moeten krijgen.
Ja.
En wat voor soort programma's verwacht jij dan eigenlijk de komende tijd? Heb je daar al ideeën over wat hier uit de voorschijn gaat komen?
Ik denk wat hier vooral uit de voorschijn gaat komen is een verdere groei van het genre infotainment. Mm-hmm. Waarbij er wel iets aanwijsbaar informatiefs in een programma is. Maar waarin het toch vooral heel gezellig is. En er is een enorme wildgroei aan programma's die de voornaam van de presentator in de titel hebben. Mm-hmm. Je hebt nu Dionne dichtbij, waarin Dionne straks Maxima achterna reist.
Ja, niet zo heel dichtbij komt, constateer jij, geloof ik.
Nee, het is een mislukt programma. Maar het interessante is dat 20 jaar geleden had dat de naam van het programma met het onderwerp te maken gehad. En nu moet daar die presentator voor geplakt worden in een soort gedachte van dat we dan als Dionne straks het doet, dat we dan eerder gaan kijken.
Ja, en met deze trend in het achterhoofd, Ja, heb je er nog wel zin in, dat tv kijken de hele tijd?
Ja, kijk, ik keek heel weinig televisie voordat ik hiermee begon. En ik dacht, er moet toch elke avond één programma zijn wat de moeite waard is. En ja, dat is zo. Er is altijd, dus elke avond is er wel iets wat bijzonder en spannend is of verrassend. Of iets wat je helemaal niet begrijpt. Zo heeft het mij weken gekost om het programma Promenade te begrijpen. De nep-talkshow van Diederik Ebbingen. Waarin, wat eigenlijk een soort persiflage was op talkshows. Waarin mensen alleen maar clichés uitstoten. En het was dus ook een soort uitvergroting van alles wat belachelijk is aan televisie. Het bijzondere daarvan was dat inderdaad een soort programma was wat op een gegeven moment samen ging vallen met wat het persifleerde. En dat is waanzinnig knap.
Thijs van der Brink, hij presenteerde afgelopen dinsdag op 1, zat woensdag aan tafel bij op 1 en donderdag stond hij met zijn nieuwe programma God Jezus Trump recht tegenover op 1. Eva, is het eerder voorgekomen dat een BN'er in 1 week zowel presentator, gast als concurrent van zijn eigen programma was?
Nou, ik denk dat Thijs daar absoluut een primeur te pakken heeft.
Ja, hè? Ja, en dit is wel iets, ik kan me voorstellen, voor de tv-recensent is dat natuurlijk echt spullen. Het is bijna bedoeld voor jou.
Ja, ik heb ook wel eens opgeschreven van dat het eigenlijk een slecht teken is als je Promenade begrijpt, want dan kijk je te veel televisie.
Ja, dan zit je er echt goed in. Dankjewel, Arjen.
Tot je dienst.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.